De schriftlezing voor vanmorgen vindt u opgetekend in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het zesde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15. Matteüs 6, vers 1 tot en met 15 is de schriftlezing. De schriftlezing dan, Matteüs 6, de versen 1 tot en met 15. Daar lezen wij Gods woord als volgt. Heb acht dat gij uw aalmoes niet doet voor de mensen, om van hen gezien te worden. Anders zo hebt gij geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. Wanneer gij dan aalmoes doet, zo laat voor u niet trompetten, gelijk de geveinsden in de synagogen en op de straten doen, opdat zij van de mensen geëerd mogen worden. Voorwaar zeg ik u, zij hebben hun loon weg. Maar als gij aalmoes doet, zo laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, opdat uw aalmoes in het verborgen zij, en uw Vader die in het verborgen ziet, die zal het u in het openbaar vergelden. En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden. Want die plegen gaarne in de synagogen en op de hoeken der straten staande te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader die in het verborgen is, en uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen, want zij menen dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Word dan hun niet gelijk, want uw Vader weet wat gij van nodig hebt, eer gij hem bidt. Gij dan bidt aldus, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal ook uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. Tot zover de schriftlezing. Met de hulp des Heren wil ik stilstaan bij het u voorgelezen schriftgedeelte Matteüs 6, vers 11. Matteüs 6, vers 11, waar geschreven staat: geef ons heden ons dagelijks brood. Dan is het thema de bede om dagelijks brood. De bede om dagelijks brood. We letten in de eerste plaats op de inhoud van het gebed. In de tweede plaats letten we op de plaats van het gebed. En in de derde plaats de gunning in het gebed. De bede om ons dagelijks brood, de inhoud, de plaats van het gebed en de gunning in het gebed. Gemeente van Oud-Beijeland, of waar u vandaan komt, we zijn vandaag bijeengekomen op deze biddag om het aangezicht des Heren te zoeken in het gebed. En dat is niet overbodig, gezien de tijd die wij beleven en ook in het bijzonder hetgeen wat over de wereld gaat. Dan mogen wij vandaag in het bijzonder bidden voor het gewas, arbeid en visserij. Biddag voor gewas, arbeid en visserij, zo werd het vroeger ook genoemd. Op de zondagen mogen wij samenkomen en dan mag de dienst des woords voor centraal staan, de bediening der verzoening. Dat er nog een weg van ontkoming is voor de grootste der zondaren. En dan mag vandaag ook de aandacht staan op de publieke ambtelijke dienst der gebeden. En dan geeft de Heer ons niet alleen een bidstond, dat wil zeggen een buitengewone kerkdienst, waarvoor een speciaal doel gebeden wordt. Maar hij geeft ons een biddag. Een dag van afzondering. Opdat wij ons ook eens zouden bezinnen. Ook op de dingen van de tijd. En dan ook ons richten naar wat de Heer ons daarin te zeggen heeft. Ook in het leven van elke dag. Een dag van afhankelijkheid om zo onze afhankelijkheid te betonen aan de schepper van hemel en van aarde. En dan is het toch altijd weer bijzonder dat het woord mag opengaan. Als de Heere in ons leven komt, dan wordt ook het gewone bijzonder. Want wij vinden veel dingen heel gewoon. We vinden het gewoon dat we het eten en drinken hebben, een dak boven ons hoofd, kleding hebben en dat we nog wat luxe hebben. Maar dat is niet gewoon. God heeft alle dingen geschapen en hij onderhoudt deze ook nog door zijn voorzienigheid. En hij regeert en bestuurt ook alle dingen. Ook dat kleine coronavirus waar zoveel door zijn getroffen. Dan was het vorig jaar op de biddag voor de laatste maal dat de kerken nog vol zaten op veel plaatsen. En daarna mocht het niet meer. Wie had dat ooit kunnen denken, dat dan met verschillende feestdagen, Pasen, Pinksteren, dat dan de kerk nagenoeg leeg zou zijn? Als je dat aan het begin van het jaar gezegd had, zouden we het niet geloofd hebben. Maar het is gebeurd. En God spreekt door dit alles. Hij spreekt door dit alles. En dan is het niet alleen de neerbuigende goedheid van God dat hij op voor onze ziel zorgt, maar ook voor onze lichamelijke nooddruft. De Heer geeft ons het brood van ons bescheiden deel. En tot de lichamelijke nooddruft behoren de primaire levensbehoeften. En dan denken we aan eten, drinken, kleding en een dak boven het hoofd. Dat zijn de primaire levensbehoeften. De levensbehoeften, de basale levensbehoeften die we allemaal nodig hebben. En tot de secundaire levensbehoeften behoren alle luxe, alle onderwijs, als we op vakantie mogen gaan, als we boeken mogen hebben om onze geest te voeden. En dat zijn de secundaire levensbehoeften. Dus ook als er school en onderwijs mag zijn. Dat is nog bijzonder dat we dit allemaal mogen hebben. En als het dan gaat over de lectuur, dan hebben we als vader en moeder daar een zeer belangrijke taak in. Zorg voor goede geestelijke lectuur, ook opbouwende lectuur. Dat wil niet zeggen dat er alleen maar prekenboeken in de kast moeten staan, maar ook boeken over de cultuur, die onze cultuur als het ware ontleden op een christelijke wijze. En dan zijn er vele boeken op die wijze te lezen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan een boek van dominee P. de Vries. Gij zijt het zout der aarde. Het zout der aarde. Een mooi boek waarin ook bepaalde ontwikkelingen in onze tijd worden beschreven. Lees dat maar eens. En in de belangrijkste levensbehoeften wordt voorzien, wanneer we dus eten, drinken en een dak boven ons hoofd hebben en kleding. En dat hebben wij nodig om door dit leven te komen. En bedenk dan ook het woord wat de Heer Jezus heeft gezegd bij zijn verzoeking in de woestijn. De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Dat moet ons afhankelijk maken. En daarom zijn wij op de weg van de middelen aangewezen. En daarom heeft de Heer ons ook het gebed gegeven. Want we mogen de Heer aanlopen als een waterstroom. Of Hij ons ook genadig zou willen zijn. De Heer heeft zijn discipelen geleerd hoe ze moesten bidden. We hebben het zo met elkaar gelezen. En zo hebben wij door de reis van dit leven, hebben wij dat woord nodig als een kompas dat ons de weg wijst. En we hebben alle middelen te gebruiken onder biddend opzien tot God. En dan was onze eerste gedachte ook de inhoud van het gebed. Geef ons heden ons dagelijks brood. Het gaat over gewoon brood. Wat eerst op, maar van het koren eerst op het veld heeft gestaan. Dat is een bekend beeld. Dan wordt het gemaaid. Het is tot meel gemalen in de fabriek. En vervolgens wordt het gekneed. En dan gaat daar de adem van het vuur in de oven eroverheen. En dan uiteindelijk ligt het in de winkel. En kunnen wij dat brood kopen. Het is een heel proces. En het lijkt zo eenvoudig, maar dan is er al heel wat gebeurd voordat ook dat brood daar in de winkel ligt. Daar zit dus heel wat aan vast. Heel veel mensen, of ze dat nu beseffen of niet, zijn dan afhankelijk van God. En zijn wij ook afhankelijk van God. Dus dan zijn daar mensen die daar dat zaad mogen strooien. Vele arbeidskrachten zijn werkzaam geweest voordat het dus als een brood op tafel ligt. Wil ik brood kopen, dan moet ik geld hebben. En wil ik geld hebben, dan moet ik het verdienen. En ook al kunnen we het kopen, al kunnen wij het verdienen, dan moet de Heer ons ook nog het leven geven om ervan te kunnen eten. En dan kan ons brood ten diepste alleen maar gedijen als God in al die arbeidsprocessen de voedingskracht en de kracht geeft om dat werk te doen. Maar ook de kracht vanuit het voeding, opdat we ook dat werk werkelijk mogen doen. Wat is het een voorrecht als het brood elke dag als een wonder van God gezien mag worden om ons te onderhouden. Nee, dan is het niet meer gewoon. Als we zien dat er zoveel zijn die honger hebben, en dan Wij mogen nog een overvloed hebben. En dan wordt ook het gewone, wordt al bijzonder. En daarom, we mogen elke dag van de gunst van God genieten, als Hij ons eten en drinken geeft. Beseffen we dat wel? Nu zijn er wel kinderen, er zijn wel grote mensen, die korsten weggooien, die het brood niet zo lekker vinden. Zul je het nooit doen? Ook de korstjes niet. Toen ik vroeger in de bouw werkte, dan werkte ik nog een paar dagen in de bouw, en de paar dagen studeerde ik voor predikant. Toen vroeg een van mijn oudste dochters eens van aan mijn vrouw, waar is papa? Ja, en zo werd het op de Veluwe gezegd, die is de kost aan het verdienen. Toen zegt ze, dan mag papa wel thuis blijven, want ik lust geen korstjes. Maar die haalde de kost verdienen en korstjes door elkaar. Die korstjes hoefden ze niet, dan mag papa wel thuis blijven. Maar hier gaat het over het eigenlijke brood. En dan eigenlijk nog meer. Het woord brood heeft een nog diepere betekenis. Hier wordt eigenlijk mee bedoeld, geef ons heden ons dagelijks brood. Alles wat de mens op reis door dit leven nodig heeft. De mens eet niet alleen brood, maar hij eet en drinkt allerlei soorten voedsel. En dat heeft de Heer ook in die bede begrepen. Dus het is om een bede om de lichamelijke nooddruft. Het is zulk een voorrecht om in de gewone dingen van het leven de hand van de Heer te zien. De allerkleinste dingen, en ook voor die gewone boterham, daar toch ootmoedig de ogen te sluiten, en dat het niet vanzelfsprekend is. En dat we daar ook ten diepste de gunst, de genade van God in zien. En vanuit het stoffelijke hebben we op te klimmen tot het geestelijke. Er wordt ten diepste in dit gebed ook gedacht aan stoffelijke, aan tijdelijke dingen. Hier wordt eigenlijk alles genoemd wat we nodig hebben voor de tijd en voor de eeuwigheid. Langmoedigheden van God zitten daarin opgesloten. Dan wordt het woord brood eigenlijk samengevat als datgene wat we nodig hebben om door het leven te gaan. We zouden het ook zo kunnen zeggen, een bescheiden materiële welvaart. Dat sluit het allemaal in zich. En als wij dan om brood bidden, dan bidden we ook om drank. Rust, klederen, een huis, voldoende werk, voldoende verdiensten om van te leven. En of dat dan gewoon is als akkerbouwer, daar hoeven we niet op neer te zien. Ook al ben je gewoon agrariër, of zoals we op het platteland zeggen, een boer. We lezen dat Salomo zegt, de koning wordt zelfs van het land gediend. En dan is ook de koning er een schakeltje in. Dat ook de koning en de koningin, of dan is de boer is er een schakeltje in, dat ook de koning en de koningin eten krijgen en ook die hoger geplaatst zijn. We zijn allemaal een eigen schakeltje. En dan kan dat gewoon als akkerbouwer, winkelier, in de visserij, op kantoor. We kunnen daarbij denken aan ieder eerlijk beroep. Dan leven we in een tijd van luxe en dan denken we dat het zo hoort, die luxe allemaal. Maar hier wordt gevraagd om brood als voedingsmiddel en niet als een genotsmiddel. Geen overdadige luxe. Ook de kinderen zouden misschien wel denken dat de genotsmiddelen erbij horen. Wij zijn gewend aan zulke overbodige luxe. En dan moet u niet denken dat het alleen u betreft. Dat gaat ook een predikantsgezin niet voorbij. In dat opzicht zijn we allemaal mensen, kinderen van de tijd. Dan leven we allemaal in weelde en overdaad. Overdaad schaadt. Dat is letterlijk te veel van het goede. Wanneer we werkelijk zouden ontvangen waar we om vroegen, dan zouden we niet klagen wanneer er geen beleg kwam op de boterham. Natuurlijk, dat willen we wel graag. Maar hoeveel zouden er op dit wereld rond niet tevreden zijn met een gewone boterham, al zat er geen beleg op? Wij zien dat vaak niet. We vinden het heel gewoon. En daarom ook etenswaren. Ga er zuinig mee om. Gooi maar zo alles niet weg. Probeer daar ook rekening mee te houden met het doen van de inkopen. En dan hebben we dat eten nodig en de Heere die wil erom gebeden zijn. En dan wil Hij zo dat noodzakelijke en al die geriefelijkheden wil Hij geven van het tegenwoordige leven. En voor al die gaven mogen we nu de hand open houden voor de Heere en vragen of de Heer het wil schenken. De Heere Jezus heeft in dit allervolmaakste gebed ook aan het lichaam gedacht. Ook aan de lichamelijke nooddruft. En we kunnen mensen op een ziekbed ontmoeten die zo afgemat zijn dat ze niet meer aan de geestelijke dingen kunnen denken. Vanwege pijn en lijden. Dan zijn er geen gedachten meer. En dat is erg als dat mensen overkomt. Afgelopen week nog meegemaakt. Vorige week, afgelopen maandag, die man begraven. Maar zoveel pijn aan zijn voet. Dan zag je hem, verder was hij nog gezond. Maar je zag hem met de dag achteruit gaan vanwege de pijn. Vreselijke pijn. En dan zijn er bijna geen gedachten meer. Daarom is het nog een voorrecht als we gezond mogen zijn. En we mogen nog nadenken. En we kunnen nog aan de geestelijke dingen denken. Jongens en meisjes, kinderen, ook die thuis meeluisteren. Gedenk aan uw Schepper in de dagen van je jongelingschap. Eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen, van de welke gezeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. Lees het me na in Prediker 12 vers 1. Echt. Want dan kan, als men zoveel pijn heeft, komt men echt aan de geestelijke dingen niet meer toe. Wij moeten in onze gezonde dagen alles eraan doen om voorbereid te worden op die nimmer eindigende eeuwigheid. En dan is het nog een voorrecht al wanneer we onze gezondheid nog mogen hebben. En dat ook onze verstandelijke vermogens nog goed zijn. Zodat we nog aan die geestelijke dingen kunnen denken. We hebben met een God te doen. Die ook zorgt voor de tijdelijke dingen. Maar laten wij onze geestelijke dingen niet vergeten. De Heere die wil voor ons zorgen met heel ons levensonderhoud. God is een God ook van het dagelijkse leven. En zo heeft Christus in dit gebed gedacht aan de meest gewone alledaagse dingen. Aan de ene kant is het een stoffelijk gebed, maar tegelijkertijd is het ook een geestelijk gebed. Want als we om ons heen kijken in de wereld waarin wij leven, waar er zoveel omkomen van de honger, doordat er droogte is, doordat er zoveel omkomen van honger, omdat men door oorlogsgeweld of door natuurgeweld van huis en haard is verdreven. Oh, dan gaan we de hand van God zelfs in die gewone boterham zien. Echt, dan zien we daar de hand van God in. Dat God nog goed is. En dan in ieder woord van onze tekst ligt hier een les. Geef ons heden ons dagelijks brood. Nee, dat is niet het geven waar die bloedzuiger om vraagt in Spreuken 30 vers 15. Geef, geef. Ik heb nooit genoeg. Dat geven, wordt hier niet bedoeld. Want we menen zo vaak dat we nog rechten hebben. We hebben hier recht op, we hebben daar nog recht op. Waarom nu eens alle rechten te verliezen? En dat we van genade alleen moeten leven en leren leven. Het woordje geef wijst erop dat het geschonken moet worden. En door wie moet het geschonken worden? Wel, door de Heer moet het geschonken worden. Die moet ons dat geven. Het moet ons uit zijn hand toekomen. En dan heeft God de Vader het al beloofd met de doop. Zoals het doopformulier het zo treffend verwoordt. Dat God de Vader ons van alle goed verzorgen zal. Dat God de Vader van alle goed ons zal verzorgen. Mooi verwoord. Al is het verbeurd en verzondigd. We hebben het niet verdiend. U mag bidden. Jonge meisje, jij mag bidden. Geef ons heden ons dagelijks brood. En u moet zo pleitend bidden, omdat de Heer het zelf heeft geleerd, alsof u er recht op hebt. En dan bidt u niet egoïstisch, geef mij heden mijn dagelijks brood. Nee, geef ons, meervoud, heden ons dagelijks brood. In dit gebed moet ook het eigen ik eraan. Dat moet er helemaal tussenuit. Hier geeft Christus als de hoogste profeet en leraar onderwijs. En hij is tevens de barmhartige hoge priester die bewogen is met mensenkinderen, met zondaren. En dan mogen we wel bidden. We lezen het ook in Spreuken 10 vers 15... Wie in de zomer vergadert is een verstandig zoon. Dus ook de tijd en de gelegenheid waarnemen. Dus niet wachten met zaaien tot het najaar. Dan ben je te laat. Maar ook de tijd weten. En we mogen dus zorgen. Niet overbezorgd zijn, maar wel bezorgd zijn. En als het gaat over de zorgen van ons. Menigmaal zit er dan in de zorgen iets van een beklemmende vrees voor de toekomst. Het is zo vaak dat wij dan geen inzicht, geen doorzicht hebben door de dingen die op die ons nog wachten. Het is zo menigmaal een gebrek aan vertrouwen, zodat wij ook de vervulling van onze wensen niet gerealiseerd zien. En dan, het wil niet zeggen dat alle zorgen zondig zijn. Dat wil het zeker niet zeggen. Het is zelfs geboden. Dan wordt er ook gezegd in Spreuken 6 vers 6. Ga tot de mier, gij luiaard. Zie haar wegen en word wijs. Dan lezen we ook van in Spreuken 30 vers 25. De mieren zijn een onsterk volk. Evenwel bereiden zij in de zomer haar spijzen. Dat doen ze voor de winter. Dat is nodig. En dat ernstige zorgen is iets anders dan overbezorgd zijn. Want dan is er een gebrek aan geloofsvertrouwen in de leiding van God. En zorgen is ook een vrucht van het geloof. O, wat wordt dat vaak vergeten in het heden. We denken alles zelf wel te kunnen. Als het gaat over het coronavirus, samen staan we sterk. Ach, ik had liever gehoord dat als ik zwak ben, dan ben ik machtig, omdat er dan één is die de kracht en de wijsheid geeft. Het is een leven bij het heden. Een leven uit Gods hand. In tijden van nood en armoede werden nog wel eens uit de nood gebeden. En dan zien we ook dat de Heere onverwacht ook geholpen heeft in de nood. Dan kon de Heere soms wonderen doen. Wij moeten leren bij de dag te leven. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dus niet voor een hele week, En dat we de rest in de diepvries stoppen. Ja, natuurlijk, de tijd waarin wij leven eist dat zo. Maar u begrijpt wel wat ik bedoel. We moeten bidden dagelijks om dat brood. Er wordt gebeden om genoegzaam brood. En wat geeft de Heer toch vaak meer als dat we van hem vragen. Hij geeft vaak boven bidden en denken. En daarom ook in tijden van economische recessie en teruggang mogen we met ager bidden. Armoede of rijkdom, geef mij niet. Voed mij met het brood van mijn bescheiden deel. Laten we zo tevreden zijn met het bescheiden deel wat de Heere ons toeschikt. En dat het ook voor ons een deel van het leven zou zijn, dat we alles dagelijks bij de Heere neerleggen. En dan moest ook de weduwe van Sarfat elke dag ervaren dat er precies genoeg was. En dat de olie in de kruik niet werd verminderd. Zo kan de Heer ook werken. Ook anno Domini 2021. En als we dan bidden om brood, dan sluit dat de werken niet uit. Ora et labora. Bid en werk. Het staat niet letterlijk in de Bijbel, maar het is wel Bijbels. Want zo iemand niet werken wil, dat hij ook niet eet. En als iemand niet werken kan, dan moeten we zo één helpen. Daar zijn de wetten van het Oude Testament ook op gericht. Maar als iemand niet eten, niet werken wil, dat hij er te lui voor is, dat hij ook niet eten. Zo staat het dan in de Bijbel. En zo mogen we bidden. En ook werken. Werken. En als we niet werken, dan kunnen we het geef ons heden ook niet oprecht bidden. En zo zijn we afhankelijk van de God van hemel en aarde, ook in dit seizoen. Op ons kantoor, op het land, op het water, op de wegen. En ook in alle ambtelijke arbeid. Dan geldt toch de waarheid van Gods woord. In het zweet uws aanschijnt zult gij brood eten. En dan is het ook door God verboden om als arbeider in de tijd van de baas lijn trekken. He, zoals een kind 's avonds naar bed moet een lijn trekken en die probeert maar van alles te doen om zo lang mogelijk op te blijven. Gebeurt dat wel eens? Maar dat mag je als arbeider op het werk ook niet doen, lijn trekken. Wanneer de baas niet in de buurt is, het werk neerleggen. Of als u gedurig op de klok kijkt, dat u dan ja, eigenlijk eerder altijd vroeger weg bent als later. Of u verstuurt mailtjes, de tijd van de baas. Van voor uzelf, privé-mails, surfen op internet, tijd van de baas. En dan bedoel ik dat als het voor het werk nodig is, dan mag dat. Maar niet voor jezelf. Dat is dagdieverij. De Heere schakelt ons in bij dat geven. Maar we moeten ook eerlijk met de tijd die de Heere ons heeft toegemeten, omgaan. En dan onze tweede gedachte, de plaats van het gebed. Bij de plaats van het gebed denk ik niet in de eerste plaats aan een geografische plaats. Bijvoorbeeld zoals wij hier nu in de kerk aanwezig zijn, voor zover we hier mogen zijn. Of dat u thuis meeluistert. De kerk wordt ook wel eens de plaats van het gebed genoemd. Nee. Ook als we aan tafel bidden, dan is dat ten diepste toch ook een plaats van het gebed. En dan bidden we toch ook minimaal elke dag één keer het Onze Vader. Vrije gebeden, leer ook dat de kinderen maar vroeg doen. Een vrij gebed. Dat is jong geleerd, oud gedaan. Ik had het nooit geleerd. Ik was al jaren oud, al een jaar of 10, 12. Toen wist ik alleen nog maar dat men voor het eten even de ogen dicht deed. Ik wist niet waarom. Telde maar tot 10. En zo hoorde dus niet. Leer ook de kinderen maar klein de nood voor de Heere neer te leggen. En dan krijgen we ook als we dit Onze Vader kennen. En we kennen dat van buiten. Dan weten wij ook iets van de indeling van het gebed. We krijgen eerst de aanspraak. Onze Vader die in de hemelen zijt. En dan vervolgens een drietal gebeden die betrekking hebben op God. De eerste bede, uw naam worden geheiligd. Daar gaat het over de heiliging van Gods naam. De tweede bede gaat over de komst van het koninkrijk van God. Uw koninkrijk komen. De derde bede gaat over de gehoorzaamheid aan zijn wil. Uw wil geschieden. Daarna komen drie beden die onze lichamelijke noden betreffen, namelijk het dagelijks brood, de vergeving der zonden en de verlossing van de boze. Ook dat hebben we alle drie nodig. En tenslotte wordt dan met een lofverheffing geëindigd, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. En dan wordt er ook een bede ingeruimd voor het dagelijks brood. Brood, een allermenselijkste behoefte. En zonder het gebed om het dagelijks brood zou het geen volmaakt gebed genoemd zou kunnen worden. Daarom mogen we erom vragen, om dat dagelijkse brood. En dan is het helemaal niet ongeestelijk om voor dagelijkse brood te bidden. En dan behoren daar ook de stoffelijke behoeften bij. En dan denk ik ook aan alles wat met de economie te maken heeft. Kijk, als er bedrijven zijn en zoveel bedrijven die ook getroffen zijn door het coronavirus, verplicht dicht zijn, die failliet moeten gaan om die reden en gaan. Ook daar mogen we voor bidden. Daar hebben we ook als christenen een taak voor. En welke plaats neemt nu uw gebed, het gebed, in ons leven in? Hebben we nog een gebedsleven? Leg ons gebed er maar eens na. Hoe vaak, en dat moet ik ook bij mezelf zeggen hoor, als ik dan 's avonds de dag afsluit en je ziet op je kinderen, je ziet op je kleinkinderen, en in het bijzonder als je dan een kleinkind verloren hebt, het verdriet bij de kinderen, dat is zo smartelijk. Als je dat dan ziet, dan ben je ook geneigd om dat allemaal maar op te sommen. En of de Heere nog opening wil geven, of de Heere nog wil troosten. En dan moeten we uitkijken, en zo, dat is bij mij dan ook het geval, of de zorgen van het leven van elke dag, die nemen de overhand in het gebed. Die hebben de grootste plaats in het gebed. En als we dan moeilijk hebben door allerlei andere zorgen, die er ook kunnen zijn, we hebben met vele vragen te worstelen, oh, dan schiet alles wat de Heere toebehoort, wat de Heere toekomt, dat schiet er dan zo vaak bij in. Bij mij net zo goed. Dan kom ik in alles tekort. Hoe menselijk en begrijpelijk het ook is. En dan blijf ik maar bij mezelf. Dan moet ik vaak zeggen dat ook mijn gebed zo vaak ongeestelijk is. Soms ook niet. Soms ook niet. Dat ik een keer op een avond, hadden we het ontstellend bericht gekregen, mijn vrouw, dat er één op haar werk een herseninfarct had gekregen. En ik mocht het in het gebed voor de Heere neerleggen. Het is misschien oktober, november dat het gebeurde, ik weet het niet precies. En ze lag op de IC, kon niets meer en ik kon het kwijt in het gebed. Toen heb ik later tegen mijn vrouw gezegd, die vrouw die wordt helemaal beter. Ze is heel langzaam opgeknapt en toen op een gegeven moment kregen ze een bericht, hersenvliesontsteking. Moest het weer in het gebed neerleggen. En het is nu een 2-3 maand later, 4 maand later. En ze ondervindt op dit moment geen enkele gevolgen van wat ze heeft ondervonden. Ze kan alles weer. Ze mag nog niet werken omdat het hoofd nog rust, daar moet alles nog een plaats krijgen. Maar alles is weer goed. Zo kan het dus ook zijn. Dan moet je soms de stem van de gemeente tot God zijn. Dus zo kan het ook wel eens, maar dat gebeurt niet zo vaak. Nee. En dan zijn we zo vaak aardsgezind bezig. Laten we het gebed maar kort en sober houden. Geef ons heden ons dagelijks brood. En als u nu zegt, ja, dat als dit gebed niet het belangrijkste stuk, de bede om het dagelijks brood, uit mag maken, waarom begint dit tweede drietal met het gebed om dagelijks brood? Is dat dan belangrijker als wat er ook gevraagd wordt, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren? En is dat gebed om dagelijks brood belangrijker als leid ons niet in verzoeking? Is de ziel niet belangrijker dan ons lichaam? En toch doet de Heere Jezus het zo. In Matthäus, of in het 33ste vers van dit hoofdstuk wordt gezegd, zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen worden u toegeworpen. Dan beluisteren wij de barmhartige hoge priester die weet dat onze stoffelijke noden ons soms zo in beslag kunnen nemen, zodat de geestelijke behoeften dreigen te verstikken. En daarom, de Heere die weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed en hoe klein we zijn van krachten. Ja, dat we stof van jongs af zijn geweest. En dan doet de Heere dat, opdat wij van bezorgdheid ontslagen zouden zijn, ook bezig zullen zijn met de dingen van het koninkrijk van God. En als, dan kunnen we het ook zo zeggen, de bede om dagelijks brood, dat is de vierde bede. Het is onlosmakelijk verbonden aan de voorafgaande beden. En als wij bidden om het dagelijks brood, dan mag het niet losgemaakt worden van uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. De vierde bede staat dus niet op zichzelf, maar is aan het andere verbonden. En nu is het ook een schakel tussen de eerste drie beden en de laatste twee beden. We hebben te bidden om dagelijks brood, opdat mijn geest vervuld zou worden met God. En dat ik ook mijn naasten zou kunnen vergeven. Opdat zijn koninkrijk ook komen. Is het onze lust om van dat koninkrijk van God te spreken, bidden om dagelijks brood. Zoekt eerst het koninkrijk van God. Nee, keer het niet om. Als we op de plaats zijn voor de Heere, dan moeten we het belijden. Het is van onze kant allemaal tekort. Maar dan mogen we ook zeggen, alles wat wij missen, mogen we in Gods handen leggen. En dan laat al uw begeerten met bidden en smeken bekend worden bij God. Leg het maar voor de Heere neer. En als de Heere dan eens een gebed geeft, dan voel je ook dat het door het plafond heen gaat en dat het opgaat tot de oren van de Heere Zebaot. En dan was onze derde gedachte ook de gunning in het gebed. Nee, dan leerde de Heere zijn discipelen niet, geef mij heden ons mijn dagelijk brood. Nee, maar geef ons. God ziet zijn kinderen niet als individuen, afzonderlijk, maar hij ziet zijn kinderen als zijn volk. Opdat gij kinderen uw vaders moogt zijn, die in de hemelen is, die de zon doet opgaan over bozen en over goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen, en die op de juiste wijze bidt, die zendt zijn gebed niet alleen voor zichzelf op, maar ook voor anderen. Want dan, daarom leert de Heer Jezus ook niet, geef mij, maar geef ons. En want hoe vaak gaat het in ons gebed niet om onze eigen verlangens, om onze eigen zorgen. En natuurlijk, je mag het voor de Heer neerleggen. Maar het uitnemendste van het leven is moeite en verdriet. Maar er staat ook van die moeite en verdriet in Psalm 10... Gij ziet het immers. Gij ziet en aanschouwt de moeite en het verdriet. Diezelfde moeite en dat verdriet zie de Heere echt. En dan mogen we dat ook in zijn hand leggen. En op een verrassende manier is hij soms een verhorend God. Dus laten we niet bij onze verlangens blijven hangen. Bij mijn wensen, mijn begeerten, de Heere die vervult niet mijn begeerten, mijn wensen, maar wel zijn woord. Hij belooft wel wat hij belooft, hij geeft wel wat hij beloofd heeft. En hij heeft het beloofd dat God voor zijn volk zorgt in dure tijd en hongersnood. Laten we daarom ook aan anderen denken. De boer die kan niet zeggen, nou ik heb niks met de visserij te maken. En de visser kan niet zeggen, ik heb niks met de akkerbouw. En ik heb niks met de kantoormensen te maken. We zijn niet alleen op de wereld, maar wij maken een deel uit van een menselijk geslacht. Met alle noden en zorgen, met alle variaties die daarin gevonden worden. En juist in dat ons bewijst de ware bidder. Dat hij niet alleen aan zichzelf denkt, maar ook aan anderen. Ook aan anderen die het moeilijk hebben. En die in financieel opzicht de bedrijven. Ja, dat het water tot aan de lippen staat. Dan hebben we een taak. Ook als gemeente zijn. Ook vandaag. En dan hebben we daarin de wet van Christus te vervullen. Draagt elkanders lasten. Echt. Laten we dat doen. En als christelijke werkgever dient u te bidden voor uw werknemers. En als u een christelijke werknemer bent, dan dient u te bidden voor de werkgever. En dan heeft een winkelier ook de gebedsopdracht om zelfs voor zijn concurrent te bidden. Dus niet voor de vorm. Nee. Maar hierin mag wel het gebed zijn, ook voor ons, want dat moeten we allemaal leren. Het gebed is een leerschool. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. En dan is dat de taak van een ieder van ons. Maar ook voor anderen die het ook nodig hebben. Ook op stoffelijk gebied. Laten we elkaar helpen. Geen los zand gemeente zijn. Maar net als vroeger, laten we maar weer de burenplicht een beetje erin laten komen om naar elkaar om te zien. Dat is onze taak. En als wij mogen weten dat ons barmhartigheid is bewezen, dan zullen we ook aan anderen barmhartigheid bewijzen. En niet luidruchtig, niet met de borst vooruit en denken van nou, dat heb ik toch weer netjes gedaan, hè. Dat je het uiteindelijk doet net als die farizeeërs, om van de mensen gezien te worden. Zo niet. Daar zegt de Heer Jezus van in Matteüs 23, gij hebt uw loon weg. Dus zo moet het niet. Nee. Maar het zou moeten gaan in alle stilte. En dan zou het eigenlijk een vanzelfsprekende zaak moeten zijn, als consequentie van het gebed. Ook in woord en daad, het is ora et labora. Ik heb al gezegd, het staat niet letterlijk in de Bijbel, maar het is wel Bijbels om dan te bidden en dan te werken. En dan zo voor elkaar een menswaardig bestaan te scheppen. En als we dat, als ook de kerk, want het oordeel begint bij het huis Gods, ook het geef ons recht zou verstaan, dan komt er ook een begeerte naar dat brood des levens. En dan komt er ook een begeerte in het hart om dat brood des levens nu iedereen te gunnen. Want kijk, als de Heere in gunst en genade en ontferming op u heeft neergezien, dan kan het toch niet anders of je gunt het een ander ook. En genade maakt gunnend. We kunnen het een ander niet geven. Het is niet mededeelzaam. Maar dan gun je het een ander wel. Dan dienen we elkaar te helpen. En dan vloeien al die dingen voort uit dat brood des levens, de Heer Jezus Christus. En dan heeft Paulus gezegd in Romeinen 8 vers 32. En hoe zal Christus ons met hem niet alle dingen schenken? Christus is de onuitsprekelijke gave. Hij is die onuitsprekelijke toegift. En als het erop aankomt, is iedere boterham betaald met het borgtochtelijk lijden van de Heer Jezus Christus. Want daarom bestaat de aarde nog. En dan gaat het ook over alle dingen. En of dat nu voorspoed is of tegenspoed, welvaart of zegen. Dan is het toch, dan kunnen we tobben met noden, ook van de gezondheid. Maar dan mag het alles gaan om de gunst van God. Echt, de gunst van God voedt meer dan de allerbeste spijzen. Geef ons heden ons dagelijks brood. Kinderen, vaders, moeders, ook als u thuis meeluistert. Zul je doen, elke dag bidden om het dagelijks brood, maar ook dat we elkaar nodig hebben, elkaar helpen. En als er dan de wet wordt voorgelezen dat je niets op de Sabbat mag doen, nog uw zoon, nog uw dochter, dan denk ik wel eens, jongens, meisjes, je mag best wel eens zeggen tegen moeder, maar blijf nu maar eens rustig zitten. U bent de hele week al bezig, nu doen wij het vandaag eens. Mag best wel. En dat geldt ook voor mannen. Om zo elkaar tot een hand en tot een voet te zijn. En daarom dan dienen ook al onze gebeden gedragen te worden door het beginsel van de liefde. Vergeet de herbergzaamheid niet. En dan hebben we ook alles, al onze tekorten voor de Heere neer te leggen. En vanwege onze onwaardigheid moeten we dan belijden. Dat als de Heere met ons zou doen naar onze zonden, dan zouden we eeuwig van honger en kommer moeten omkomen. Maar Christus heeft zijn kerk duur gekocht. Niet met de prijs van zilver of goud, maar met zijn dierbaar hartebloed hebt u al leren bidden voor uw geestelijke broeders en zusters. En dan vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen engelen geherbergd. De apostel die schrijft het in de Hebreeënbrief, laatste hoofdstuk. Vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want aan zodanig een offerande heeft God een welbehagen. O geve de Heere, dat ook deze woorden door Gods geest mogen ontkiemen in het hart, en dat we zo in onze handel en wandel in woord en daad een christen zijn. Christen zijn dus op de wijze van Christus, zoals Christus het heeft bedoeld, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Amen. Zingen wij tot slot Psalm 105, vers 22. Zij werden dagelijks begenadigd met manna, hemels brood verzadigd. Psalm 105, vers 22.